tip kwam volgens mij uit op $124, $125. Staat nu tegen de 190 aan. Dus ja, dat is heel mooi. Maar er komt meteen ook wel de vraag van, ja, hoe interessant is dit
is
aandeel
het nu nog?
Ja. Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 20 augustus. Een software aandeel dat sinds ons koopadvies ongeveer 50% is opgelopen. En we hebben ook de volgende kans voor je klaar liggen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik heb naast me Jeff Thijssen en Bram Mullunders. Jongens, voordat we over software aandelen met Bram gaan praten, wat is jullie opgevallen afgelopen week? Wie wil beginnen, Bram?
Ja, ik wil best wel beginnen hoor. Wat mij opgevallen is dat, dan gaan we even naar Zuid-Korea. Want die beurs die krijgt best wel wat aandacht de laatste tijd. En ik wil even kijken naar de beleggingsmethode van de Zuid-Koreanen, die wel iets veranderd is. Even korte resume. Die Zuid-Koreaanse beurs heeft natuurlijk heel wat klappen gekregen. Afgelopen maanden zijn ze ook een beetje deels zelf schuld door die hefbronproducten, dus die leverage producten, dus met geleend geld, beleggen. Daardoor komen dus enorme koersuitslagen dat de Zuid-Koreaanse index met 5% beweegt op een dag. Dat is niet heel gek. Maar die leverage is dus inmiddels afgenomen. Het is natuurlijk heel lastig om te berekenen, maar het zal om 130% gaan. Dus die leverage is 30% afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat die Zuid-Koreanen meer naar de Amerikaanse aandelenmarkten weer bewegen.
Okay.
Er was een tijd dat ze net onder de streep dus meer Amerikaanse aandelen verkochten. Maar sinds juni of juli gaan ze dus weer naar die Amerikaanse beurs toe. En dan wil ik vooral even kijken naar de top 10 meest gekochte posities van de Zuid-Koreanen op die Amerikaanse beurs. Als we kijken naar juli, dus dat is vorige maand. Toen stonden in de top 10 van de meest gekochte Koreaanse producten door de Koreanen op de Amerikaanse markt, stonden 4 van de 10 posities waren dus leverage producten. Dus het zijn product ETF's waar je bijvoorbeeld een index of een aandeel of een sector
met een
hefboom, dus keer 2 of keer 3 de dagbeweging wilt meepakken.
Ja.
Dus dat was in juli. In augustus, over de eerste 10 dagen, zover de data bekend is, is die top 10, staat nog maar 1 leverage product in die top 10. En dat is dan een Pro Shares Ultra QQQ. Dat is een product die 2 keer de dagelijkse beweging van de Nasdaq 100 probeert mee te pakken. En dan zou je denken van ja, dat is in principe wel te verklaren. Dat die Zuid-Koreanen iets voorzichtiger zijn geworden. Mm-hmm. Dus of althans minder leverage zijn gaan gebruiken. Maar als je dan kijkt naar die andere 9 namen die in die top 10 staan, dat betekent niet per se dat ze heel veel defensiever zijn gaan beleggen. Mm. Want andere namen die daarin staan is dus een SpaceX, een SanDisk, een Micron, Tesla, de Amerikaanse ADR van SK Hynix, Vertiv, Intel, Bloom Energy en Amazon. Dus
Dat is toch niet heel erg anders dan wat, tenminste, ik weet het niet, hè, maar wat bij ons in de top 10 staat, of bij de VS in de top 10 staat. Wij zijn toch ook niet heel defensief aan het...
Ik heb niet de aandelen of de data bij me, welke...
Van de westerse landen?
Precies. Nee. Maar wat ik wilde hiermee kenbaar maken, is dat ze inderdaad minder leverage zijn aan het gebruiken, maar niet per se defensiever zijn gaan beleggen. En natuurlijk zijn dit soort namen heel hot en trending. En ja, dus ik snap het ook inderdaad wel. Maar...
En heel even een korte vraag van mij is, waarom waren die Zuid-Koreanen namen die zoveel risico met, of tenminste, gebruikten die zoveel hefboomproducten versus waarom doen ze dat nu minder? Waar zit daar de aanleiding in?
Nou ja, de aanleiding is omdat er...
Zoveel klappen zijn
precies,
geweest?
Precies, in juli was het best wel een slechte beurs voor, of een slechte maand voor de technologie aandelen. En die Zuid-Koreaanse index die bestaat voor 50% uit Samsung en uit SK Hynix.
Ja.
Dus ja, dus als dat naar beneden gaat, gaat die hele Amerikaanse beurs, of de hele Zuid-Koreaanse beurs naar beneden. En ja, daar zat gewoon inderdaad heel veel leverage in. Dus er zijn heel veel margin calls gekomen. Heel veel Zuid-Koreaanse beleggers die hebben hun account moeten sluiten. Dat account is opgeblazen, zoals dat dan heet. Waardoor dat die trend naar beneden nog eens extra wordt vergroot, want al die posities moeten worden verkocht. Dus ja, na een soort trauma door die leverage zijn die Koreanen wel iets voorzichtiger geworden. En dat is wat ik met die top 10 positionering eigenlijk wil laten
zien. Ja, maar het is dus niet zo dat het sentiment volledig is omgeslagen, want je zegt van ze zijn nog steeds niet...
Ze zijn nog steeds niet inderdaad defensief. Heel wat defensiever gaan beleggen, wel met leverage. Het sentiment, ja, er is wel een beetje, vooral over die technologie aandelen, is wel wat minder dan pak een beetje 2-3 maanden geleden. Maar die is nog steeds, wel prima. Ja.
Right. En wat had je nog meer, Bram? Wat is je nog meer opgevallen?
Ja, de obligatiemarkt. Ja. Een markt die normaal gesproken niet erg veel aandacht krijgt. Of in ieder geval, is altijd wel natuurlijk heel belangrijk. Maar als in het nieuws komt, in deze schijnwerpers, dan is dat vaak geen goed nieuws. Mm-hmm. Want de Amerikaanse rente die liep dinsdag tot het hoogste niveau op in 19 jaar. Dus tot sinds 2007, voor de financiële crisis. En die 30-jaarse rente die kwam uit op boven de 5,3%. En ook de 10-jaarsrente die liep hard op richting de 4,7,5%. Mm-hmm. Ja, dat is relevant voor aandelen, omdat dit is natuurlijk een directe concurrent. Als je 5% rente kunt krijgen op een relatief risicoarme belegging.
Ja.
Dan moeten aandelen daar wel heel veel tegenover kunnen stellen. Om aantrekkelijk te zijn voor beleggers. Daarnaast komt natuurlijk ook bij kijken dat die winsten voor bedrijven tegen hoge rente moeten worden verdisconteerd. En daardoor minder waardering krijgen op dit moment.
Ja.
Dus de achterliggende gedachte van die oplopende rente is misschien ook wel belangrijk. Want die rente liep dus op, omdat vooral aan het einde van die rentecurve, dus die 10 en die 30 jaar, die liep hard op. En dat kwam eigenlijk vooral door de onderliggende zorgen rondom inflatie. Vooral inflatie. De olieprijzen die spelen daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in. En ja, dat drukt natuurlijk het sentiment op die aandelenbeurs. En dat zagen we ook wel terug dinsdag. Woensdag kwam de Amerikaanse ministerie van Financiën, om maar even vrij te vertalen, die kwamen met die grepen in, want die kondigden aan de terugkopen van die obligaties te verdubbelen, waardoor dus eigenlijk wat van die rentes omlaag kwamen. Dus eigenlijk een soort kortstondige, onnatuurlijke manier om die rentes omlaag te krijgen. Ik denk als we dus inderdaad op een natuurlijk en een waarschijnlijk langdurige manier die rentes omlaag willen krijgen, moeten we eigenlijk iets aan die inflatie zorgen gaan doen. En dat is het handigste en snelste is, denk ik, om die olieprijzen of de energieprijzen omlaag te krijgen. En dus met Iran die situatie op te lossen in het Midden-Oosten. Dus dat zijn de twee dingen die mij eigenlijk bezig hielden en op hebben gevallen afgelopen week.
Super. En Jeff, ik weet dat jij naar de film bent gegaan.
Ja, dat klopt. Vorige week ben ik naar de bioscoop geweest. En vandaag kwam Kinopolis, de bioscoopketen.
Welke film?
The Odyssey.
Juist.
En de bioscoopketen Kinopolis die kwam deze ochtend met cijfers. En de CEO die sprak van een bijzonder sterke start van het derde kwartaal. Dus ik ben voor het eerst in 12 maanden naar de bioscoop gegaan en er wordt meteen gesproken van een sterke start. Dus daar maak ik nu ook onderdeel van uit.
Sorry, Jeff, dat hij er geld in pompt.
Inderdaad, maar ik heb me wel het hele jaar al positief uitgelaten over Kinopolis. En omdat dit is een bedrijf wat heel erg afhankelijk is gewoon van het filmaanbod. Zij kunnen daar niets aan doen. Als er geen goede films zijn, dan worden er gewoon minder tickets verkocht. Minder bezoekers. Mm-hmm. Door de coronacrisis lag het toen op een gegeven moment helemaal op zijn gat.
Ja.
En daardoor het gevolg daarvan dat het heel lang duurde om te herstellen. Waarom? Omdat producties werden uitgesteld. En daarbovenop kwamen ook nog een periode van stakingen in Hollywood. Dus het duurde eigenlijk heel lang voordat er goede content kwam. En dat de bezoekers terugkwamen naar de bioscoop. Maar deze ochtend zeer sterke cijfers. Het aandeel is dit jaar ook al 50% in waarde gestegen. Voor een belegging in een bioscoopketen wat geen groeimarkt is, is dat toch wel behoorlijk. Aantal bezoekers plus 34% in de eerste jaarhelft. En dat zorgt natuurlijk meteen voor een flinke sprong van de omzet en ook van de winstgevendheid van de onderneming. En met name ook de vrije kaststroom. Het bedrijf staat er onbekend dat het heel goed is in het genereren van kaststromen. In de vrije kaststroom en dan vervolgens daar overnames mee te doen. En veel bedrijven hebben een slecht track record op het gebied van overnames. maar zij niet, omdat ze dan hun saus, werkwijze over een nieuwe bioscoop gieten. En het blijkt in het verleden altijd dat ze heel erg succesvol zijn om zoveel mogelijk uit een bezoeker te halen. Dus zij weten meer cash te genereren per bezoeker. En dat slagen ze vaak in 12 tot 24 maanden ook heel erg goed in.
Hoe doen ze dat?
Door als team, elke bioscoopketen moet elk jaar gaan nadenken. Ja. Komen ze bij elkaar, brainstorm sessies. En dan doen ze eigenlijk een soort van casus waarbij ze ervan uitgaan. We hebben volgend jaar een x% minder bezoekers. Maar we willen wel even winstgevend zijn. Dan hebben ze allerlei slimme dingen voor gedaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld, in eerste instantie had een van de medewerkers het idee bedacht. De klant die komt snoep scheppen, maar we hebben hier een weegschaal bij staan. En als je de weegschaal erbij hebt staan, dan gaan mensen het afwegen. Ja. En dan gaan ze denken, ja, dit kost ongeveer €5. Dus dan stop ik ermee. Ja. Maar toen hebben ze besloten, nee, de weegschaal die zetten we voortaan bij de kassa. Want als je bij de kassa gaat wegen, ja, je gaat niet snel terug in de rij om te denken van ik ga er iets uithalen, want dan schaam je je als consument. Dus dat bleek dus positief effect te hebben op de verkoop van snoep. De volgende stap in de verkoop van snoep was het gebruik van puntzakken. Dus ze hadden allemaal puntzakken. En ja, een puntzak zit sneller vol dan een vierkante zak. Dus de puntzak is eruit gehaald. En hebben ze bijvoorbeeld aan de vierkante zak liggen. Waardoor mensen denken, ja, er zit bijna niks in. Dus ik schep nog wat extra bij. En ja, stiekem allemaal die kleine dingetjes. Het is vrij hilarisch. Maar dat werkt er toch bij om extra cash te genereren. Maar natuurlijk ook een extra aanbod. Je ziet het ook wel bij de bioscopen.
Ja.
Veel meer vraag naar luxe. Ik zag het zelf ook. Ik wilde naar de bioscoop gaan. En de zaal met de luxe stoelen. Waar dus alle stoelen naar achter, helemaal naar achter kunnen.
Relaxen,
dat was gewoon helemaal uitverkocht. En de gewone zaal niet. Dus er blijkt ook vraag naar bij de consument. En daar kunnen ze dan ook meer voor vragen. Dat zien we nu ook duidelijk terug in de cijfers.
Even innovatief als Christopher Nolan.
Ja.
Kinobolus.
En het allerbelangrijkste is natuurlijk wel dat er een filmaanbod komt. Ik zat ook in de zaal zelf. En dan krijg je altijd zien wat komt er nog, wat zit in de pijplijn. En het lijkt toch wel, dat geeft het management nu ook aan, dat er toch wat grotere films gaan komen. Ook in de tweede jaarhelft. Dus dat is
altijd
positief.
Ja.
Er moet gewoon een pijplijn zijn om die mensen naar de zaal te krijgen. En dan komen ze wel als er echt kwaliteit is. Dan nog een paar kleine berichten die mij opvielen. Mm-hmm. Ik zag op Wall Street het aandeel het biotechbedrijf Moderna, wat we misschien wel kennen van de vaccins. Dat ging 150% hoger. Daarmee kwam er 20 miljard aan beurswaarde bij. Dat is een fors bedrag. Waarom? Ja. Het was het gevolg van het beloftevolle resultaten van een nieuw vaccin tegen huidkanker. Dus ja, ik zie toch wel veel positief nieuws in de medische wereld. Want ik zag recent ook een vaccin tegen de ziekte van Lyme.
Mm-hmm.
Ook een bedrijf. Nou ja, dezelfde reactie. Als je daarmee goed met die resultaten kan tonen. Dan heeft dat natuurlijk een enorme impact op de beurskoers. Een andere, als we toch zitten met de spectaculaire stijging, was de beursgang van de Chinese robotmaker Unitree Robotics in Shanghai. 460% gestegen op één dag.
Och.
En wat is dat voor een bedrijf? Nou, dat zet in op humanoïde robots. Dus in feite is het een concurrent van de Optimus van Tesla. En als je kijkt, wie zijn de investeerders erachter? Eén daarvan is een naam die we ook al eerder in de podcast hebben gehad. DeepSeek.
Mm-hmm.
Dus ook in China, timmeren ze aan de weg met AI, robots en beleggers in ieder geval die omarmen het om daarmee in te spelen op die trend. Dus want het is natuurlijk een spectaculaire stijging.
Zijn dat die robots die je online omziet vallen soms? Zijn dat die
ja, de robots die omvallen, dat zijn denk ik de voorgangers.
Right.
Dus ze kunnen steeds meer. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje op de website. En wellicht vind je het interessant om daar in te beleggen. Chinese aandelen zijn voor veel beleggers moeilijk om in te investeren.
Mm-hmm.
Maar er zijn wel gespecialiseerde brokers in Nederland die wel een ruim productaanbod hebben. Dus als je daarvoor gaat zoeken, bijvoorbeeld bij Links beleggen, die heeft gewoon een breder productaanbod. Vaak zie je dat je daar toch wel in Chinese aandelen ook kan beleggen. Gewoon ja, individuele instappen. Aandelen.
Ja, vooral via de beurs in Hongkong, als ik me niet vergis. Dat die sommige van die grote Chinese partijen...
toegankelijk.
Die zitten ook in, aan de beurs van Hongkong, zijn die genoteerd. Dus volgens mij is dat een weg onder andere om blootstelling te krijgen aan dat soort aandelen.
Ja, inderdaad. Dus ja, flinke stijgers weer. Die wat tegen gas geven aan de zwaartekracht van de rente. En... ja, dingetje die wist of de Kinopolis wist dus op wel te overtuigen met flinke bezoekersaantallen.
En Kinopolis ben je nog fan van? Dus nog, is het een aantrekkelijk? Ik weet niet wat voor advies we hebben, maar
ja, we hebben het hele tijd op kopen gehad. Ik heb het in juni nog van een koopadvies voorzien. We gaan er nu weer opnieuw naar kijken. En dan volgt daar een publicatie over in Beleggersbelangen.
Yes, en beleggersbelangen.nl.
Voor kennis.
Bram die zit diep in de software aandelen. En daar halen we echt nog wel... je weet ze wel te pakken. We halen er best wel rendement uit. We hebben het er vaker over, denk ik, dat we wat vaker moeten terugkijken op eerdere koopadviezen. En een eerdere tip van de week van Bram, dat was...
Zscaler.
Zscaler.
Net rendementen van 170%, 150% en 460%. Ja, daar komen we niet aan met Zscaler. Maar wel een mooie 50% over de afgelopen 2 maanden.
Ja.
Dus dat is, daar kun je achteraf wel spreken van een mooie timing.
Zeker.
Die tip kwam volgens mij uit op $124, $125, staat nu tegen de 190 aan. Dus dat is heel mooi. Maar er komt meteen ook wel de vraag van, hoe interessant is dit
is
aandeel
het nu
nog?
Ja.
om hierin te stappen? En daar kom ik later op terug. Maar ik zal eerst even voor de kijkers en de luisteraars die het gemist hebben, even uitleggen wat precies Zscaler doet. Ja. Het is dus een cybersecurity bedrijf, dus dat vanuit de cloud en het verkeer tussen de werknemers, de apparaat, applicatie, bedrijfsgegevens, de data, et cetera. Maar iedere keer wanneer iets of iemand, en vooral dat iets, dat is dus, wordt steeds belangrijker, toegang vraagt of toegang wilt krijgen tot een bepaald tot bedrijfsdata, wordt daar gecontroleerd van, heeft diegene die toegang wel nodig? Of heeft dat iets die toegang wel nodig? Wat voor toegang krijgt hij dan? Kan hij bewerken? Kan hij het bekijken? Kan hij het doorsturen? Et cetera. En juist door die AI-agenten wordt dat belangrijker. Omdat een medewerker die voert wellicht 10, 20 handelingen uit op een dag. Bijvoorbeeld met bedrijfsdata. Zo'n AI-agent kan eigenlijk 24 uur per dag. Kan die honderden of misschien wel duizenden keren handelingen, schakelingen maken tussen applicaties, tussen bedrijfsgegevens, et cetera. Dus dat was eigenlijk ook wel in de casus van die tip. Dat met de opkomst van AI-agenten, dat het dus steeds strenger en meer gecontroleerd moet worden. Bovendien waren de cijfers ook prima. De groei die ging volgens mij 23% of 25%. De marge die steeg naar record.
Dat waren de cijfers van juni.
Precies. De meest recente cijfers van Zscaler. Ja. Die waren goed. Dus alleen het vooruitzicht, dat was iets minder. Yeah. Dus de voorspellingen. En daar vond ik wel een beetje van, dat is misschien wel iets te hard afgestraft door de markt. Dus dat kwam nog een keer bovenop. Dus dat vormde eigenlijk die casus. Dus de opkomst van AI-agenten, de strenge controles en de voorspellingen, die waren een beetje te negatief op gereageerd werd. Dus dat was eigenlijk de oorsprong van mijn tip. Nu 2 maanden later zaten dus 50% erbij. Nu kunnen we van een waardering die redelijk aantrekkelijk was destijds, volgens mij was het 20%, 20 keer de verwachte kassom of iets dergelijks.
Yeah.
Ja, dat gaat nu dus richting de 30%.
Yeah.
Dus van een aantrekkelijke investering kunnen we niet echt meer spreken. Verder is wel natuurlijk de casus is intact. Beleggers of bedrijven die gaan meer AI gebruiken. Dus er moet meer gecontroleerd worden. Dus dat blijft natuurlijk wel intact. Alleen is die waardering wel iets opgelopen. Dus
maar,
daarom...
En hoe zit het dan met de... Want je stipte het net heel kort aan, maar zeg maar de vooruitzichten of de groei voor 2027?
Ja, ik bedoel, die stonden nog steeds op 16-17%. Dus dat is echt niet dat dat het niet meer groeit.
Nee.
Maar ik denk nog altijd dat in dit segment, dus in die cybersecurity, vooral met AI-agenten, dat er nog wel heel veel nieuwe nieuw werk binnenkomt voor dit soort bedrijven. Want ik zie niet zo heel snel dat die AI-agenten minder werk gaan doen of gaan aflokken. Sterker nog, ik denk dat er alleen maar meer AI-agenten bijkomen. Dus wat ik wil vertellen is dat die waardering is dus wel flink opgelopen. Dus ik zou op deze koers daar nu niet meer achteraan rennen, achter die koers. Mm-hmm. Voor de beleggers die destijds mijn tip opgevolgd hebben. Nou ja, ik zie ook niet meteen reden om het aandeel te verkopen, omdat ik dus denk dat er nog heel wat werk voor dit soort partijen in huis te halen valt door die opkomst of door het meer gebruik van die AI-agenten. Dus ik zou ook niet zeggen dat nu winst nemen, tenzij de positie natuurlijk zo ontzettend is opgelopen. Yeah. Dat je misschien denkt van, weet je, ik wil ook niet 10% of 5% van mijn portefeuille bloot zijn aan dit bedrijf. Dus dat is eigenlijk over Zscaler. Voor de mensen die dan niet die tip hebben kunnen opvolgen twee maanden geleden.
Yeah.
Ik heb ook een nieuwe tip van de week geschreven. Ook een software aandeel, maar dat zal ik later behandelen. Want ik denk dat het nu tijd is voor een vraagje.
Ik wil heel even inderdaad een luisteraarsvraag stellen. Want die kregen we binnen via voorkennis@beleggersbelangen.nl aan Jeff. Deze abonnee die schrijft opties op ASML. En dan vraagt hij heel erg straight to the point. Wat zijn de vooruitzichten op korte en lange termijn? Pak je glazen bol er maar bij.
Op de lange termijn, daar hebben we wel meerdere keren hebben we daar een situatie over geschetst. Met name op basis van wat het bedrijf zelf communiceert. ASML is een van de weinige bedrijven die echt voor de lange, wat langere, middellange termijn bepaalde bandbreedtes afgeeft. Wat ze zelf verwachten voor een omzet te gaan boeken tegen die tijd.
Ja. Yeah.
En ook welke marges ze daarbij verwachten. Dus dan kun je toch wel mooi kijken, ook rekening houden met dat ASML een partij is die gestaag eigen aandelen inkoopt. Dan kun je dan wel uitrekenen ongeveer een bepaalde taxatie maken tegen het einde van dit decennium. Nou, wij hebben daar op basis van de laatste communicatie van het bedrijf daarover. Mm-hmm. En ook wat de belangrijkste klanten zeggen van ASML, bijvoorbeeld een TSMC.
Ja.
Grootste producent van chips. Onze taxatie zit op €73 winst per aandeel. En dan is de vraag, tegen die tijd, welke waardering past daarbij? Dan kan je zelf gaan spelen. Ga je zeggen 25 keer de winst, 30 keer de winst, 40 keer de winst. Wij zijn conservatief en hebben dan 27 keer de winst.
Ja.
Daar hoort een koersdoel bij dan van €1971. Dus dan is er opwaarts potentieel vanaf dit moment. Dan de korte termijn. Dan is het heel erg. Winstgroei, rente, sentiment. Die bepalen uiteindelijk rendement. De rente is nu al een factor die inspeelt op die technologieaandelen. Die heeft daar een enorme impact op. Maar je hebt ook het sentiment. En het sentiment, daar kan niemand iets van voorspellen. Dus op de korte termijn is het eigenlijk heel lastig om daar een antwoord op te geven.
Ja.
Wat je zou zeggen van dat is nou de statistische kans dat mogelijk is. Als je zelf bezig bent met opties, dan komt het ook een stukje op marktgevoel aan als je echt zit op de korte termijn. En dat zitten wij niet bij beleggersbelangen. Wij spelen niet zo kort op de bal. Wij kijken echt fundamenteel naar de bedrijven. We maken analyses en we kijken naar de sterkte en de zwaktepunten. En we kijken naar wat het management zegt en of het aantrekkelijk is. Ook de waardering op dit moment ten opzichte van het verleden. Zit je echt actief in optiehandel, dan zou ik vooral heel erg kijken naar de volatiliteit. Hoeveel premie zit er op dat moment in een optie? En daar moet je dan heel actief mee bezig zijn. Dus daar zou ik me dan het meeste in verdiepen. En dan ben je echt beter af bij het volgen van een cursus over bijvoorbeeld het schrijven van opties. Want dan krijg je meer gevoel van de impact van volatiliteit op de optiepremies.
Ja, we hebben wel op onze website hebben we wel een dossier met opties. Daar staan ook enkele educatiestukken in. Maar misschien moeten we dit toch nog een keer uitgebreid nog een keer aanpakken.
Ja, ik denk misschien dat dat wel wat ouder artikel, maar volgens mij heette dat de kunst van het schrijven van opties. Mm-hmm. Dat heb ik denk ik misschien 3 of 4 jaar geleden geschreven, maar dat is wel een tijdloos artikel. Dus Mochten we het kunnen vinden in het archief, dan zullen we het in de show notes plaatsen.
Oké, we gaan terug naar, naar Sylvaire. Dus we hebben Zscaler gehad en dan de volgende tip van Bram. Ik ga het niet zeggen.
Ik ga niet de naam prijsgeven. Het artikel staat wel online. Dus voor de abonnees, die kunnen wel online lezen. En voor de, abonnees die liever in het blad het artikel bestuderen. Ja, dat is volgende week. Ligt die op de mat. Maar dat is een soort gelijke naam. Dus het is geen cybersecurity bedrijf. Maar het is wel een bedrijf dat... niet een cybersecurity bedrijf puur sang, maar wel een bedrijf dat profiteert van AI-agenten. Ik denk dat ik het beste aan de hand van een voorbeeld kan uitleggen. Stel je voor een luchtvaartmaatschappij, en er zijn een aantal luchtvaartmaatschappijen klant van deze partij.
Mm-hmm.
Daar voor een voor ik en jou, die dan een luchtvaartticket willen boeken, daar komt heel veel bij kijken achter de schermen.
Okay.
Je boekt online een ticket, je betaalt, je checkt in, je krijgt de digitale instapkaart, je bagage moet worden gepland, de vliegschema's moeten worden gepland, et cetera, et cetera, et cetera. Dus daar zit heel veel applicaties, databases, services, verbindingen achter.
Mm-hmm.
De website communiceert met het betaalsysteem. En dat weer afhankelijk van andere systemen. Dus het is een hele weerwar aan systemen achter inhandeling op een website, wat voor ons redelijk makkelijk oogt.
Ik vind het, bij mij is het ook best wel veel denkkracht om een vliegticket te boeken elke keer.
Ja, dat heeft misschien te maken met de bestemming van je reis.
Ja, ja.
Maar en dan moet je ook nog denken dat zo'n systemen al jaren bestaan. Dus er zijn ook onderdelen die op zijn legacy systemen draaien van al decennia's. Er zijn ook al onderdelen die in een cloud draaien en een nieuwe cloud. Dus het zijn verschillende systemen die op verschillende locaties met elkaar moeten communiceren.
Okay.
En als één onderdeel hapert, ja, daar kan je dan verschillende problemen veroorzaken. Zo'n ICT-team krijgt er een melding en misschien wel tientallen meldingen. Maar je weet niet per se meteen waar het gevolg is of wat de oorzaak is van die melding. Dus dat is best wel een lastige situatie. En het softwarebedrijf dat ik dan deze week heb uitgekozen voor de tip, is een bedrijf die de software verkoopt die al een soort slimme controlekamer boven al die systemen hangt.
Okay.
Dus die software die verzamelt dan eigenlijk alle technische informatie uit de applicaties, uit de servers, brengt alles in kaart hoe het samenwerkt. En als bijvoorbeeld een klant dan ineens geen vliegticket meer kan afrekenen, dan kun je daar heel makkelijk zien dat het wellicht niet aan de betaalpagina op de website ligt, maar op een database die onderliggend heel traag of niet reageert. Mm-hmm. Vervolgens kan zo'n software ook een bepaald probleem oplossen. Dat kan bijvoorbeeld door als er een veel voorkomend of een terugkerend probleem zich voordoet, kan er ook van tevoren al een herstelactie worden ingepland. Dus als er bijvoorbeeld iets misgaat met een bagageband, ik zeg maar iets, dat niet draait, dat stil is gevallen, kan het bijvoorbeeld extra capaciteit inschakelen om daar naartoe, om dat handmatig op de band
weer
te leggen.
Weer op te starten.
Precies. Ja, ja. Ik noem maar een voorbeeld, maar dat is een soort ideeën of oplossingen die je moet denken.
Ja.
En dat klinkt wellicht allemaal heel technisch in een bedrijf dat boven alle andere systemen in de cloud en de legacy systemen hangt. Maar economisch is dat een vrij eenvoudige gedachte, want de bedrijfs IT dat wordt ingewikkelder.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel oude bestanden, hele oude softwares die draaien nog. Er komt nieuwe software bij. Het komt in een cloud-omgeving, het moet allemaal met elkaar communiceren. En niet alleen luchtvaartmaatschappijen, maar je kan ook natuurlijk bedenken dat grote retailers of online een bedrijf dat bijvoorbeeld pakketjes verstuurt of dat soort zaken. Dus heel orders binnenkrijgen, magazijnen op orde moeten houden, dat soort zaken. Dus het is eigenlijk... wel, als het zo vanuit dat perspectief bekijkt, is het misschien wat makkelijker te begrijpen. Daarbovenop komt dus nog een keer dat AI. En bij AI kun je denken van, ja, een normale software, als die mislukt of als die een storing heeft, ja, dan valt die stil of dan werkt die niet goed. Bij zo'n AI-model, die probeert wellicht zelf een oplossing te vinden, wat niet altijd even goed uitpakt, of die heeft te lang blijft hij een verkeerde fout reproduceren.
Yeah, yeah.
Of dat hij zelf tokens gaat verbruiken, dat eigenlijk heel onnodig is, omdat hij toch verkeerde fouten. Dus bovenop dat komt nog heel veel meer verkeer in die databestanden, in die communicatie tussen verschillende bedrijven. Dus dat is ook wat je terugziet overigens in de logs. Zo heet dat. Een log is eigenlijk een soort, zijn eigenlijk een soort digitale gebruikssporen die iemand achterlaat.
Ja, een logboek.
Een logboek, precies, ja. Een logboek. Dus als je daar naar de meest recente cijfers ging kijken, zag je daar dat in in dat logboek, dat daar in de afgelopen 2 kwartalen, en dan hebben we wel even geanalyseerd, dat dat verdubbeld is. Dus zeg maar de activiteit in de logboeks. En dat kan eigenlijk best wel direct worden gelinkt aan de intrede van AI. Want zoals we eerder bespraken, zo'n AI dat kan duizenden handelingen of honderden handelingen op een dag doen, waarin medewerkers zoals jij en ik wellicht maar 10 of 20 handelingen per dag kunnen uitvoeren. Dus je ziet meteen ook al terug dat die dat AI ook al meteen zorgt voor inderdaad meer verbindingen, meer communicatie tussen de systemen en daardoor ook het nog complexer maakt dan wat het in eerste instantie al was.
En daar profiteert dan weer dit softwarebedrijf van.
Precies, en daar zij profiteren natuurlijk van. Als er meer beheer moet worden, als er meer werk is, profiteren zij daarvan. Daarnaast snijdt het AI-mes voor hen ook aan 2 kanten, omdat zij AI zelf ook gebruiken om betere service te verlenen. Zij hebben ook recent een overname gedaan. Dat is dan vooral gefocust op het bestuderen en het efficiënter maken van de AI-gestuurde oplossingen. Dus zeg maar het analyseren van AI-resultaten in het bedrijf. Dus daar hebben zij recent een partij overgenomen. Dus zij gaan ook actief met AI aan de slag om het om de service die zij kunnen verlenen te verbeteren. Dus dat is wat ik bedoel, dat het mes aan 2 kanten snijdt. Als we dan kijken naar de waardering, die ligt nu op laag in de 20, dus ongeveer 23, 24 keer de vrije kastrom. Dus ook ongeveer het bedrijf, de waardering waar ik die andere Zscaler op had getipt.
Ja.
Het bedrijf groeit nog altijd prima, met ook mooie marges. Dus ik denk dat dit wel een hele mooie opvolger is van een softwarebedrijf. Voor degene die de eerste Zscaler-tip gemist hebben.
Waar liggen de risico's? Waar moeten we op letten? Biedt het enige voorzichtigheid?
Ja, de voorzichtigheid ligt wel dat bijvoorbeeld de aandelenbeloningen, die is wel wat aan de hoge kant.
Okay.
De aandelenbeloning dus voor de medewerkers binnen te houden. Daartegenover staat natuurlijk wel de aandelenbeloning voor de medewerkers, voor de talent retention, zoals dat mooi heet. Maar ze kopen aan de andere kant ook wel flink aandelen in. Dus dat proberen ze een beetje
de verwatering tegen te gaan.
Het is natuurlijk een softwarebedrijf. Dus dat software spook, dat zal wellicht eigenlijk altijd wel een beetje boven die industrie blijven hangen de komende.
AI-disruptie. Dus ook dit soort bedrijven worden alsnog meegetrokken in dit.
Precies, dus dat zal er eigenlijk wel boven blijven hangen. Maar ik denk dat als dit een soort tegenwicht is tegen een portfolio dat vooral uit semis, semiconductors of technologie of hardware AI aan het bestaat, is het me wel een mooie tegenhanger. Dus ik denk dat het wel een hele mooie positie is. Ik heb er zelf ook een positie ingenomen, overigens wil ik ook bij je vertellen. Had ik ook over Zscaler, heb ik ook nog steeds een Zscaler.
Mm-hmm.
Dus ik heb in beide posities, beide bedrijven een positie. Maar ik denk dat het wel een mooie aanvulling is als je wat meer blootstelling wilt in de softwarehoek.
Nou, je had ik heb vanochtend door dat artikel heen gegaan van jou, die dus inderdaad op beleggersbelangen.nl staat. En daar stond in, inderdaad, door die forse aandelenbeloning en een geplande overname vragen we wel enige voorzichtigheid bij de positiegrootte. Maar hoe groot moeten we dan?
Ja, dat ligt natuurlijk.
Denken. Ligt natuurlijk aan de rest van je spreiding.
Overigens, inderdaad, over die overname, wat ik zei. Ja. Daar, bij zo'n overname komt eigenlijk altijd wel zo'n uitvoeringsrisico, zoals het heet. En de cashflow die zakt een beetje terug, omdat je natuurlijk moet betalen voor die overname.
Ja.
Dus dat is ander. En het goed dat je nog even aanzet, was ik bijna vergeten. Dat is inderdaad ook nog een risico. Positionering of een. Ik zou. Bij dit soort aandelen zou ik, dat ligt een beetje af van hoe groot wil je portefeuille hebben.
Mm-hmm.
Maar ik zou 2, 3, 4, maximaal 5%
zou
ik eigenlijk wel aanhouden. Ik zou het niet te klein, ik bedoel 1% in een bedrijf, dan bestaat in theorie gelijkgewogen bestaat je portefeuille uit 100 aandelen. Mm-hmm. Dan biedt een 50% ook niet heel veel, ik bedoel, aan je rendement. Dus ik zou eigenlijk altijd wel een 2 of 3% positie aanhouden, maar niet veel meer dan 5. 10 maximaal als je echt heel defensief en heel overtuigd bent van je positie. Maar dat zou ik bij dit soort technologie softwarebedrijven niet per se doen. En dat kan je misschien bij een dividendbedrijf, bijvoorbeeld een dividendbetaler doen. De heel in Coca-Cola of dat soort zaken. Maar daarvoor moet je bij Menno zijn. Voor dat soort bedrijven. Dat is ongeveer een positieindicatie die ik kan geven.
Super, oké. Okay. Dus voor abonnees die kunnen het lezen op beleggersbelangen.nl. We nemen het ook mee in de show notes. Kan je in ieder geval een kijkje nemen. In de volgende aflevering duikt Jeff Thijssen in de wereld van luxe.
Mm-hmm.
Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren en de voorkennis. Jongens, jullie ook bedankt. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.